Dit is Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde en we gaan het vandaag hebben over liefdadigheid, filantropie, oftewel geven aan het goede doel. Nederlanders doen dat traditioneel veel in de decembermaand. Maar hoeveel geven we eigenlijk en is dat veel of zijn we eigenlijk maar een gierig volkje? En ook zo'n heet actueel onderwerp, is het beter om miljonairs meer belasting te laten betalen en zo het geld goed terecht te laten komen, in plaats van dat die miljonairs zelf gaan bedenken waar ze een deel van hun fortuin aan schenken? Ik ga het erover hebben met socioloog René Beckers, hoogleraar filantropie en directeur van het Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit, en econoom Paul Smeets, hoogleraar filantropie en duurzame investering aan de Universiteit van Amsterdam. En aan de derde microfoon, Margriet Oosveen, mijn collega en redacteur sociale wetenschappen hier. Margriet, ik begin even met jou. Waarom dit verhaal? Want het was jouw idee.
Ja, het was weer voor mijn serie De Wij Zijn Maatschappij, waarin we onderzoeken of we grote problemen van deze tijd nog als collectief kunnen oplossen of dat we daarvoor te veel geïndividualiseerd zijn. En ik had al vrij snel daar, toen ik onderwerpen aan het bedenken was, filantropie op het lijstje staan, omdat mij opviel dat het lijkt alsof mensen steeds meer hun eigen goede doeletjes aan het bedenken zijn, om het zo maar te noemen. Je bent bij wijze van spreken de hele dag druk met de buurvrouw die inzamelt voor een weeshuis, de overbuurman die inzamelt voor de ziekte van een neefje. Ik zeg het een beetje gechargeerd, maar ja. Je vraagt je wel af, hoe gaat het dan met die grote goede doelen? En is het eigenlijk wel goed als we allemaal voor onszelf beginnen? Dus vanuit dat idee ben ik deze aflevering gaan maken.
Ja, goed idee. En dan ben ik ook meteen maar even nieuwsgierig. René, mag ik titueren trouwens?
Ja, natuurlijk. Ja, 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 zeker.
Ja, hoeveel geven wij als Nederland? Is iemand dat aan het uitrekenen elk jaar?
Ja, dat doen wij om het jaar ongeveer in het onderzoek Geven Nederland. En dan geven we met alle huishoudens bij elkaar ongeveer 2 miljard euro. Mm-hmm. En dat is dan iets meer dan 200 euro per huishouden per jaar.
Oké. En dan heb je over huishoudens die geven. En dan zijn er ook altijd nog fondsen, waarvan ik nooit zo goed weet wat fondsen zijn. Maar...
Nou, bijvoorbeeld het cultuurfonds. Ja. Waar eerst nog de naam van onze voormalige prins voor stond.
Ja.
Bernard.
Ja. Precies. Die krijgen geld van vermogenden meestal. Mensen die nalaten aan zo'n vermogensfonds. En dat fonds besteedt dat vervolgens weer aan allerlei goede doelen. Bijvoorbeeld op het terrein van cultuur.
Ja, dus dat geld komt uiteindelijk ook van huishoudens bij die fondsen terecht.
Ja, en soms ook deels van bedrijven die daar wat geld in stoppen.
Oh ja. En miljarden, dat klinkt dan altijd heel veel. Maar en je zei dus 200 euro per huishouden. Is het op de een of andere manier een soort procent van alles wat wij als Nederlanders uitgeven? Hoeveel geven wij dan aan goede doelen?
Nou, dat is niet zoveel. Als je dat per huishouden bekijkt, dat is dan ongeveer 0,4% van de bestedingen van huishoudens per jaar.
Oh ja. En Paul, zijn we dan een heel gierig volkje? Of wat denk jij?
Ik vind het een verschrikkelijk laag bedrag. Kijk, als je kijkt naar Nederland, dan ben je in Nederland met een modaal inkomen, behoor je tot de top 10% in de hele wereld. Dus er zijn gewoon echt nog 719 miljoen mensen die met minder dan 1,90 euro per dag rond mogen komen. Mm-hmm. Nou, dan mogen wij toch wel iets vrijgeviger zijn.
En vind jij dat ook heel weinig, René?
Dat is inderdaad heel weinig. Je zou ook denken, nou, hoe meer we verdienen, hoe meer vermogen we hebben, hoe meer we geven. Mm-hmm. Dat is in euro's ook wel zo. Maar als deel van ons inkomen en ons vermogen is dat juist niet zo. Dan zie je dat de rijkste landen eigenlijk, en de rijkste mensen ook in Nederland, het minste geven aan goede doelen.
En je had het er ook over dat we nu in de gouden eeuw van de filantropie zitten en dat het erop aankomt dat we dit volhouden.
Ja.
Kun je dat uitleggen? Want daarom is het ook belangrijk.
Een stijlfiguur, de gouden eeuw van de filantropie. Daarmee doelen we eigenlijk op de overdracht van vermogens bij nalatenschappen, erfenissen. Er is al een tijdje een golf van erfenissen naar goede doelen aan de gang. En die wordt de komende 10, 20 jaar nog groter. En dat komt eigenlijk van mensen die een testament hebben gemaakt waar een goed doel in staat. Dat is op zich maar een klein deel van alle testamenten. Maar ja, veel mensen zijn toch de afgelopen decennia wel ineens gemakkelijk vermogend geworden. En die vermogens die worden nu voor een deel naar goede doelen overgemaakt.
Maar dat heeft dus iets tegenstrijds. Dus we zitten en in een soort gouden eeuw, dat er dus veel vermogen vrijkomt.
Ja.
En nog steeds geven we best wel weinig.
Nou, kijk, die nalatenschappen, die heb ik niet meegeteld in wat we bij leven aan via huishoudens aan goede doelen geven. De nalatenschappen zijn een aparte inkomstenstroom voor goede doelenorganisaties.
Mm-hmm.
En die stroom neemt toe.
Okay.
Maar die droogt ook op, zei jij, volgens mij, omdat die mensen die het meest geven...
Die komen eigenlijk allemaal uit de vooroorlogse generatie. Dus in Nederland heb je een heel duidelijk generatieverschil in wat we geven aan goede doelen, ook bij leven. De oudste generatie, geboren voor de Tweede Wereldoorlog, die geeft veruit het meest, ook bij leven. Daar komen die erfenissen naar goede doelen nu vandaan.
En dat is dan omdat ze veel geld hebben of ook relatief geven ze veel?
Ook relatief. Ook okay. Als aandeel van hun inkomen en vermogen geeft die oudste generatie het meest.
Dat is de stille generatie, ja. Zei René, die nog ook vaak gelovig is. Vaak. En ook vanuit die hoek meer geneigd is om te geven, toch?
Precies. Een kerkelijk opgegroeide generatie, die nu op zich helemaal niet zo kerkelijk meer is. Want we zijn allemaal in Nederland wat minder kerkelijk geworden. Maar je ziet nog steeds wel dat hun geefgedrag aan allerlei organisaties ten goede komt die niet ook alleen maar bij de kerk zelf horen, maar vaak wel een kerkelijke achtergrond hebben. Missieorganisaties, internationale hulp, maatschappelijke doelen, lokaal. Nou, die groep van oudste Nederlanders, die heeft ook in Nederland eigenlijk voor een hele grote groei gezorgd van de filantropie bij leven, vooral in de jaren 90, begin 2000. Daarna is die groei wat afgezwakt. En zien we eigenlijk dat de jongste generaties dat voorbeeld van de oudste generaties niet echt overnemen.
Maar dan denk ik ook van, er zijn ook wel eens politici die zeggen, we geven bakken met geld aan ontwikkelingssamenwerking. Is toch ook een beetje een soort goed doel? Of geven wij geen bakken met geld aan ontwikkelingssamenwerking?
Nou, ook dat valt eigenlijk tegen.
Oh god.
Dus ja. We geven 0,6% van het bruto nationaal product. Dus wat we allemaal in Nederland verdienen in een jaar bij elkaar. Dus 0,5% daarvan geven we aan ontwikkelingshulp.
Ja.
Nou, en dat valt onder de Verenigde Natie-norm van 0,7%. En het interessante is van die ontwikkelingshulp, als je dus aan mensen vraagt, hè, dus nu met de verkiezingen weer, stond het weer natuurlijk op de agenda, bezuinigen op ontwikkelingshulp. Nou, als je dan nu aan Nederlanders vraagt, wat denk je nu dat we uitgeven aan ontwikkelingshulp? Dan denken ze dus dat het de 3,6% is.
Ja.
Terwijl de werkelijkheid is het een 0,5%. En het interessante is ook nog, als je dan vraagt aan die Nederlanders, nou hoeveel zouden we dan moeten uitgeven, dan zeggen ze 2,9%. Dus mensen hebben gewoon een totaal verkeerd beeld over hoeveel we geven. En daarom denken ze dat het minder moet zijn. Maar als je vervolgens de Nederlander informeert hoe weinig we eigenlijk geven, nou, dan zeggen ze dat ze eigenlijk ook wel wat meer mogen. Dus er zit ook een mismatch in hoe mensen aankijken tegen die ontwikkelingshulp.
Ja, dat is heel tegenstrijdig. Ik denk van dus huishoudens geven niet zo ontzettend veel. De nieuwe generaties geven niet zo ontzettend veel. Dan geven we ook nog eens weinig aan ontwikkelingssamenwerking. Het begint een heel depressief verhaal te worden. Maar dan denk ik van waar valt het meeste geld te halen? En dan denk ik van hele rijke mensen in Nederland, miljonairs. En daar heeft Rutger Bregman van De Correspondent, die zette dat ooit op scherp toen hij voor een publiek van miljonairs in Davos het volgende zei. Laten we even naar een fragmentje luisteren.
I mean, it feels like I'm at a firefighters conference and no one's allowed to speak about water. I mean, this is not rocket science. Mm-hmm. I mean, we can talk for a very long time about all these stupid philanthropy schemes. We can invite Bono once more, but come on, we got to be talking about taxes.
Yeah,
that's it. Taxes, taxes, taxes. All the rest is bullshit, in my opinion.
Nou, dit filmpje ging de wereld over. Zo van, we zitten hier met allemaal miljonairs die belasting zitten te ontwijken. En die geven dan nog wel een beetje aan een goed doel. En als we gewoon eventjes flink die miljonairs de belastingduimschroeven aandraaien, dan komt het wel goed met dat geven. Is dat, of is dat te simpel, Margriet?
Het is iets te simpel, want het mooie van filantropie is, zoals uitgelegd aan mij door René Paul, maar ook door Marco van Leeuwen, die historisch socioloog is en ook gekeken hoe het in vroeger eeuwen ging, is dat filantropie vaak de weg wijst aan de overheid. Dus eerst beginnen gewone mensen ergens geld voor in te zamelen omdat het belangrijk is. En daarna komt de overheid pas op het idee, plat gezegd, om er wat aan te gaan doen. Heel duidelijk voorbeeld zijn natuurlijk de kerken die al sinds de middeleeuwen voor armen gingen zorgen. En de gilden die als iemand ziek was, gingen zorgen dat die mensen ook tijdens ziekte een inkomen hadden. Daar is later, zou je bijna zeggen, de AOW, de bijstandswet en de ziekenfondsen, die zijn daaruit ontstaan. En voor de mensen zelf die gaven, was het ook altijd een manier om ergens bij te horen en om die verschillen in tussen rijk en arm te overbruggen. Dus het was niet alleen de overheid de weg wijzen, maar het was ook de boel bij elkaar houden. Ja. En dat is natuurlijk, op die manier kun je filantropie nog steeds heel goed inzetten. Ook in barre tijden.
Dus hier wordt wel heel makkelijk gezegd van, doe alles via de belastingen en dan gaat het veel beter.
Ja, want het is ook belangrijk om mensen zelf het gevoel te geven dat ze daar ook iets aan kunnen doen.
Ja. Ja. René, jij hebt daarover nog een Wall Street voorbeeld dat je wel eens aan studenten vertelt.
Ja, je geeft hem al weg. Ik laat aan studenten een kaartje zien wat ze niet herkennen. Het komt ergens uit de Gouden Eeuw en dan zien ze wel, hey, daar staat het woord Walstraat. Mm-hmm. En dan zien ze een eiland met een streep erop. En de mensen die daar geweest zijn, die kennen het historische voorbeeld misschien. Maar waar nu Wall Street staat, stond vroeger een wal, een muur. En er was een beschermingsmuur tegen alle indringers van Nieuw-Amsterdam.
Oh.
Onze voormalige kolonie.
Een soort
kolonie.
Vesting was dat.
Ja, het was letterlijk om de bedreigingen van de Indianen, de Zweden, de Engelsen en andere piraten, om die buiten de deur te houden.
Mm-hmm.
Die wal die is gefinancierd eigenlijk door alle inwoners van Nieuw-Amsterdam in een tijd dat er nog helemaal geen centrale overheid was waar je belasting aan moest betalen. Er was wel een gouverneur, Peter Stuyvesant, en die had een paar militairen mee af en toe om de orde te bewaken. En die maakte dan een rondje langs de rijke inwoners van Nieuw-Amsterdam om geld op te halen voor een collectieve bescherming van ons haven en goed, zoals hij dat waarschijnlijk zo genoemd heeft destijds.
Ja.
Nou, als de rijken dan destijds niet direct wilden betalen, kwam hij nog eens een tweede keer langs. En dan hadden ze militairen ook een paar geweren bij.
Ja, ik wou zeggen, bleef het bij een beleefd verzoek? Of,
Nou, je kon van alles geven. Je kon geld geven, maar ook hout of stenen doneren, waardoor die wal te maken was. En het was op zich vrijwillig, maar er werd wel een extra beroep gedaan op de vermogenden, omdat die ook meer konden betalen.
Maar is dat niet eigenlijk al een soort belasting dan? Als je zegt van je moet geven en trouwens hierachter maar staat een soldaat als je het niet geeft?
Zeker, zo kun je het zien.
Ja.
En dit is dus uit een tijd dat er nog geen centraal overheidsbelastinginning was destijds, toen, daar. En ja, zoals Margriet net heeft uitgelegd, heel veel collectieve voorzieningen komen eigenlijk voort uit een collectieve behoefte die voordat de overheid er was, gewoon particulier werd gefinancierd.
Ja, nu we toch in het verleden zitten. We horen dus hier over Amerikanen, rijke Amerikanen, die geven voor het collectieve goed. Nederland was vroeger ook al behoorlijk rijk in de Gouden Eeuw. Hoe deden de rijkaards het toen?
Ja, dat is echt een fascinerend raadsel uit het onderzoek van historisch socioloog Marco van Leeuwen, waar die zelf ook van zegt, dit is echt bizar en er moet nog ooit een verklaring voor komen, want ik snap het gewoon niet. En dat is dat hij nog niet zo heel lang geleden onderzoek heeft gedaan naar ongeveer de rijkste 250 rijkste mensen uit de Gouden Eeuw. Een
soort quote 250.
Precies, hij zegt de bovenste helft van de quote 500. Stel je dat voor. Dat waren de mensen met aandelen in slaven en plantages.
Mm-hmm.
Wat die nou gaven, dat is interessant. Omdat de Gouden Eeuw, toen stonden we er echt heel goed op. Toen gaven we internationaal gezien ongeveer het meest van iedereen. Ja, logisch, we waren hartstikke rijk. Hij haalt ook nog een ander onderzoek aan, waarin is geschat dat toen 3% van het bruto binnenlands product aan goede doelen zou worden gegeven. Dat is wel heel interessant als je het vergelijkt met nu de 0,7% uit het onderzoek van René.
Ja.
Nou goed, dus iedereen gaf in alle lagen van de bevolking. En toen ging je naar die quote 250, zullen we maar zeggen. En toen kwam je erachter dat die helemaal niks gaven. Dus zo goed als niks, verwaarloosbaar. En hij is gaan zoeken in allerlei opschrijfboekjes, nalatenschappen, niks van te vinden.
Die hielden het gewoon allemaal voor zichzelf?
Die hielden het, nou ja, vooralsnog voor zichzelf. Maar het is zo niet te rijmen met het gedrag van alle anderen, dat het de vraag is waar het aan ligt. Of dat zegt Mark van Leeuw zelf ook, van misschien heb ik nog iets over het hoofd gezien. Dan komen we daar later achter. Maar er is nu niks van terug te vinden. De enige verklaring die ik zelf nog kreeg uit toen ik dat stuk las als verklaring voor het feit dat er heel veel mensen gaven, was ook dat behalve dat veel mensen, dat er wel, veel welvaart was, woonden rijk en arm ook veel meer door elkaar. En werden mensen dus dagelijks geconfronteerd met de armoede van een ander. Nou ja, dit is puur speculatief, maar ik zou me kunnen voorstellen dat de superrijken niet tegenover die arme mensen woonden.
Ja.
En misschien daardoor minder meer zich vanaf. Maar jij, René, zit nu al te lachen. Dit is waarschijnlijk echt een hele amateuristische uitleg.
Nou nee, ja, er zit zeker wat in. Ja. En nu is het ook nog zo. Ik vind het grappig dat Marco daar zo verrast door was. Want ook nu is het zo dat de allerrijkste Nederlanders, die geven ver weg het minste als je dat als deel van hun inkomen of vermogen bekijkt. Dus in de armste groep Nederlanders bedragen de giften ongeveer 10% van het inkomen. Dat is idioot veel als je dat vergelijkt
ja,
met
veel.
De allerrijkste 10% van Nederlanders. Ja. Dus daar is het 0,06% van het inkomen.
Ja.
En dan zeg ik met mijn psychologie van de koude grond. Dan denk ik dat arme mensen meer snappen wat de problemen zijn van arme mensen.
Natuurlijk.
En daardoor eerder geneigd zijn om te geven dan mensen die in een gated community ergens.
Nou, en die gated communities die waren er misschien vroeger niet.
Ja.
He, dus toen was er misschien nog meer collectieve binding via instituties zoals een kerk bijvoorbeeld. Ja. Waar rijk en arm elkaar nog tegenkwamen. Ja, dat is nu een beetje verdwenen. Nu kan je die, en dan hebben we in Nederland eigenlijk nog nauwelijks gated communities. Want je kan gewoon naar het huis van Mark Rutte toe fietsen.
Ja.
Het is toch heel interessant. Iedereen even kan zich nu afvragen, zit ik bij die 0, hoeveel was het voor de allerrijkste? 0,7, 0,6%? Of zit ik bij die 10%?
0,06.
Zet eens even wat je zelf uitgeeft per jaar op een rijtje. En kijk eens hoeveel procent van je inkomen dat is. Toch wel een interessante vraag.
Opdrachtje thuis voor de luisteraars. Nee? En voor mezelf. Ik ga het ook eens op een rijtje zetten. Paul, die rijke families. Hè? Je hoort toch vaak zo. Ja, die zitten dan. Aan de ene kant zitten ze belasting te ontwijken. En aan de andere kant zitten ze dan te pochen dat ze geven aan een goed doel. En dan denk ik van. Ja, je doet ook met die familie van der Vorm in Rotterdam. Die schenkt dan tientallen miljoenen, maar die ontwijkt ook belasting. En hoe kijk jij daar tegenaan? Het heeft iets tegenstrijdigs.
Ja, ik wil nog wel even terugkomen op die uitspraak van Rutger Bregman, die hij in Davos deed, wat inmiddels ook al zo'n 4 jaar geleden is. Nou, ik denk nog steeds dat Rutger Bregman er wel achter staat dat de rijken meer belasting moeten betalen. Mm-hmm. Maar inmiddels is hij toch ook wel gaan inzien wat de waarde van filantropie is. Want bijvoorbeeld een jaar geleden is Rutger Bregman ook ambassadeur geworden van de stichting Doneren Effectief.
Mm-hmm.
Dat is een Nederlandse stichting waar je kunt doneren aan de bewezen effectieve goede doelen.
Ja.
Dus ik zie eigenlijk die twee dingen ook naast elkaar. Dus we moeten zowel kijken naar die belastingen, maar het is toch ook gewoon echt belangrijk die filantropie, omdat juist filantropie ook een andere rol in de samenleving heeft. Hè? Dus Margriet gaf dat al aan. Filantropen kunnen ook risico nemen. Veel meer dan een overheid kan om nieuwe projecten te ontwikkelen. En je kunt met filantropie veel meer je richten op die ontwikkelingslanden. Wat bijvoorbeeld zo'n Bill en Melinda Gates echt al jaren doen. Die hebben nu een succesvol malaria-vaccin ontwikkeld. 80% effectief. Ja, terwijl je ziet dat een Nederlandse overheid dan met name natuurlijk is voor de Nederlandse bevolking. En we beknibbelen op die ontwikkelingshulp. Dus we hebben echt die filantropie keihard nodig om die wereldproblemen aan te pakken.
En farmaceuten dachten waarschijnlijk ook van ja, malaria-vaccin, valt daar nou zoveel aan te verdienen?
Ja, dat is het probleem met dat soort tropische ziektes. Daar hebben wij geen last meer van, omdat we veel te rijk zijn. Maar nog steeds gaat elke minuut een kind dood aan malaria. Dus terwijl we nu aan het praten zijn, zijn er al 10 kinderen doodgegaan aan malaria.
Ja.
Ja, en het is dan dankzij die filantropen zoals Bill en Melinda Gates, maar er zijn er veel meer, dat we daar iets tegen doen. Kijk, en wat ik ook zie, want ik mag af en toe vermogende families adviseren aan een geefgedrag, is dat we heel veel filantropie van rijken ook niet zien. En met heel veel rijken die blijven graag in de anonimiteit en die willen helemaal daar niet mee naar buiten treden. Vooral de Nederlandse rijken, de Amerikanen, die willen nog wel hun naam groot op het gebouw hebben staan.
Precies, ja.
Maar dat is bij ons is dat toch niet gewend.
Het is ons Calvinisme weer waarschijnlijk.
Ja, dus dan zie je soms dat mensen een miljoen per jaar weggeven, maar niemand weet daarvan.
En schets eens even hoe dat gaat. Dan is er een miljonairsfamilie en die nodigt jou dan uit. En die zegt, meneer Smeets, we hebben een miljoen over. Waar moeten we dat dan geven? Hoe gaat dat?
Nou, dat kan op verschillende momenten zijn. Dus soms kan dat zijn op het moment dat een familie bijvoorbeeld hun familiebedrijf verkocht hebben. Nou, daar komt een groot kapitaal komt vrij. Nou, en daar willen ze iets mee doen. Maar ze willen ook zorgen dat ze zoveel mogelijk impact hebben met dat geld. Dat ze echt het meeste bereiken per uitgegeven euro. Mm-hmm. Nou, en dan kan ik ze helpen, ook samen met Toneer Effectief, om met hen een geefplan op te stellen. Dus dan ga je eerst kijken van, nou, wat zijn nu echt de zaken die jij als familie belangrijk vindt. En dan ga je eigenlijk kijken van, nou, hoe kun je dat dan ook zo impactvol mogelijk doen? En daarbij denk ik eigenlijk altijd in drie potjes. Dus je hebt één potje met geld dat je voor jezelf uitgeeft. En dan heb je een tweede potje met donaties op basis van persoonlijke betrokkenheid. Dus dat zijn doelen zoals een museum, een theater waar je graag naartoe gaat. Nou, dat is ook heel belangrijk, doe ik zelf ook. Mm-hmm. Maar dan heb je een derde potje. En daar weten gewoon heel veel donateurs het bestaan niet van. En dat is een potje met alleen maar bewezen effectieve doelen.
Ja.
Dus daar ga je echt de wetenschap gebruiken en leidend laten zijn in het kiezen van welk doel neem ik nu. En de verschillen in de meest impactvolle goede doelen projecten en het gemiddelde is gigantisch. Dat kan echt tot 100 keer oplopen. Terwijl mensen denken van, nou, het is een beetje als dat ik een koffie koop. Nou, soms is die iets beter, soms is die iets minder goed.
Ja.
Dat is een beetje het verschil tussen een heel top project en een gemiddeld project. Maar het verschil is eigenlijk zoals een start-up bedrijf. Dus heel af en toe hebben we een Google, hebben we een Amazon. Maar 90% van de start-ups die zijn na 1 jaar weer verdwenen. Zo is het ook met die heel impactvolle goede doelen projecten. Het is gewoon heel lastig om met echt iets heel impactvols te komen. Dus je ziet dat een heel klein deel van de projecten enorm veel verschil maakt.
Maar hoe meet je dat? Want dan heb je, ik noem maar wat, Jantje Beton. Dat kinderen kunnen spelen op straat. Dat een speeltuin aanleggen. Hoe meet je dan hoe effectief dat is?
Nou, wat je eigenlijk veel meer gaat doen, is je gaat kijken naar wat weten we nu wetenschappelijk al dat heel goed werkt. Nou, wat we bijvoorbeeld zien over malaria, is dat er echt tientallen studies zijn die laten zien dat als jij malaria bednetten uitdeelt, die kosten een paar euro. Mm-hmm. Dan kun je daar echt gigantisch veel levens mee redden. De Against Malaria Foundation heeft op die manier al 900.000 levens gered. Maar je ziet bijvoorbeeld ook iets als een gebrek aan vitamine A. Nou, dat haal je uit spinazie, uit wortels, uit eieren. Nou, hebben wij gewoon in onze voeding. In ontwikkelingslanden niet. Nou, door een tabletje te geven, een vitamine A supplement van 1,50 euro, kun je dus een kind een heel jaar beschermen tegen blindheid. En elk jaar worden 250.000 kinderen blind door zo'n gebrek aan vitamine A. En ook dit is weer met tientallen zogenaamde randomized control trials.
Ja.
Wat de goudstandaard is in de wetenschap, is dit aangetoond. Dus je ziet dan dat je eigenlijk met heel kleine bedragen gigantisch veel impact kunt hebben.
En dat kun je dat dan voor alle goede doelen doen? Want hier snap ik het, hè? Dat je dus hoeveel euro's, daar kan je hoeveel ziekte mee vermijden of hoeveel doden. Maar kan het ook voor nou ja, het cultuurfonds, of dat lijkt me veel ingewikkelder, toch?
Ja, kijk, cultuur valt voor mij ook onder potje 2. Hè? Dus dat is die persoonlijke betrokkenheid. Daar geef je aan omdat je cultuur belangrijk vindt. Dus potje 3 gaat echt veel meer over thema's als gezondheid, armoede, klimaat.
Ja, die CO2-besparing, dat is natuurlijk ook echt hard.
En dat kun je ook hard meten.
Ja. Ja, wat is nou eigenlijk de beste manier om een miljonair veel geld te laten uitgeven aan een goed doel? Hoe doe je dat?
Nou, ja, we hebben een experiment gedaan. Daar hadden wij twee groepen miljonairs.
Mm-hmm.
En die kregen 100 euro. En de eerste groep miljonairs, die nam deel aan wat we dan het dictatorspel noemen. Dus we koppelden die miljonair aan iemand met een laag inkomen. En we vroegen, nou, hoe wil je nu die 100 euro verdelen tussen jezelf en iemand anders?
Mm-hmm.
Nou, gemiddeld in de literatuur, ze hebben dit dictator-game-experiment wel 200 keer gedaan, geven mensen 28 euro. Terwijl die miljonair, die geeft gemiddeld 74 euro. Dus eigenlijk veel meer. Terwijl mensen denken dat, als ik van tevoren mensen vraag, wat denk je dat die miljonairs doen, denken ze dat ze minder dan 28 euro geven vanuit dat gierigheidsidee. Dus dat klopt niet.
Ja. Ja.
Dus de helft van de miljonairs geeft het hele bedrag weg.
Want die denkt, ik heb toch al heel veel geld.
Ja, eigenlijk oké, logisch. Maar dat is niet de perceptie die mensen hebben. Ja,
die denken aan een soort Scrooge.
Ja. Maar het wordt wel interessant als je een tweede groep miljonairs pakt. Want ik laat hen onderhandelen over die 100 euro. Wederom met iemand met een laag inkomen. Dus nu kunnen ze alsnog gewoon die 100 euro geven. Maar nou moet die persoon met een laag inkomen accepteren of afwijzen.
Oké, ja.
En als hij afwijst, krijgen ze beide nul. En als hij het accepteert, krijgen ze de verdeling voorgesteld door de miljonair. Mm-hmm. Maar wat je nu ziet gebeuren, is dat er een shift plaatsvindt van waar eerst die miljonair dacht vanuit geven, gaat hij nu onderhandelen en denkt hij van, oh ja, maar ik wil ook wel eigenlijk de helft van dat geld hebben. Dus nu in dit ultimatumspel zien we dat miljonairs de helft van hun geld zelf houden.
Ah.
En dus wat heel belangrijk is.
Dat scheelt heel veel geld.
Dat scheelt echt heel veel geld. Dus wat je eigenlijk wil is dat je die rijken niet zozeer op een zakelijke mindset aanspreekt. Van heel veel goede doelen blijven je maar cadeautjes aanbieden de hele tijd. Nou, dat is heel erg dat de zakelijke idee. Mm-hmm. Je moet dus veel meer iemand op de persoonlijke betrokkenheid aanspreken.
Nou ja. En werkt dat doorgaans?
Nou ja, kijk, dat werkt soms en dat werkt soms niet. Hè. Zoals René ook al aangaf, ik vind dat de Nederlandse vermogenden gemiddeld meer mogen geven. Dat vinden ze zelf overigens ook. Ja. Als ik het bedrag presenteer van wat ze geven, dan zeggen ze, nou, dan mag er wat meer zijn. Ja. Dus, maar dat is gemiddeld. Maar je hebt daarnaast dus ook een heel grote groep families, ja, die wel echt gigantische fortuinen weggeven. En ik hoop dat we daardoor gewoon meer van gaan zien.
Je had het net over dat effectief doneren. Ja, dat klinkt dan heel zakelijk en goed. Zo van, nou ja, maximale opbrengst voor mijn euro, voor het goede doel. Maar zijn er ook nog nadelen? Wat denk jij, René?
Nou, Paul heeft het net denk ik heel goed uitgelegd. Want als je helemaal op die effectiviteit gaat zitten, dan moet je je altijd afvragen, effectiviteit waarvoor? En als je dat dan probeert te kwantificeren in termen van gezonde levensjaren of aantal levens gered.
Ja.
Ja, dan vallen inderdaad een heleboel maatschappelijke terreinen waarin dat niet te realiseren valt, die vallen buiten de boot.
Ja.
He, dus wat dat betreft.
Ontmoetingsplek in de bibliotheek voor de buurt of zo. Nou, koffie en thee, dan denk precies. Je van ja, wat levert dat nou op?
Terwijl die toch ook belangrijk zijn.
De sociale cohesie van ons land is toch inderdaad ook wel een heel belangrijk collectief goed waar we met z'n allen aan bijdragen.
Ja, maar wat dat betreft, die drie potjes bieden dan wel uitkomst misschien. Mm-hmm. Waardoor ik in potje 2 de buurt koffiehoek zou kunnen zetten. En in potje 3 iets heel effectiefs.
Ja, en dan kun je dat zo combineren. En dat is ook wat ik met die vermogende families doe. Kijk, en als ze dan kijken naar het totaal. Hè, dus uit het onderzoek van René blijkt dat Nederlanders 5,6 miljard per jaar doneren. Dan gaat er nu 1,5 miljoen naar potje 3. Naar de bewezen effectieve doelen. Dus dat is echt een druppel op een gloeiende plaat. Dus daar denk ik wel in de manier waarop we het geld verdelen, mag er wat mij betreft echt aanzienlijk meer naar potje 3, naar bewezen effectieve doelen.
En Paul, jij weet dat zelfs jonge rijken op de Zuidas, die zijn nu ook in de band van het effectief geven, of niet?
Ja, we zien dus eigenlijk steeds meer en dat vind ik dat toch wel een mooie ontwikkeling. Want in het algemeen klopt het dat de ouderen eigenlijk veel meer geven. Maar er komt nu steeds toch een nieuwe groep jongeren. Met name zie ik ze van de Zuidas komen. Die zich toch ook meer maatschappelijk betrokken gaan inzetten. En die juist vooral dat effectief doneren eigenlijk interessant vinden. Ik roep hen op, maar eigenlijk ook alle luisteraars. Van, nou, denk in deze geefmaand nu eens na. Van, nou, hoeveel kan ik eigenlijk missen? Geef misschien ook eens een plaats van het zevende cadeautje onder de kerstboom. Geef eens iemand een donatiecadeau. Ik doe dat elk jaar en dat valt altijd de goede aan.
Jij geeft al je familieleden donaties cadeau?
Ik krijg altijd een mooi donatiecadeau. Ja. En denk dan misschien deze keer ook voor de eerste keer.
Dat is een bon waarmee je dan zelf kan doneren.
Nou, ik heb dan al een donatie gedaan. En dat is gewoon iets anders dan weer een extra paar sokken of een chocoladereep. Ja. En dan zou je misschien dit jaar ook voor het eerst eens kunnen nadenken. Van, nou, ik geef ook een deel dan aan dat potje 3 aan die bewezen effectieve doelen.
En Margriet, is dat iets voor jou, zo'n donatiebon?
Nou, misschien goed om nog even te zeggen, het zijn we misschien vergeten dat echt een derde van wat Nederlanders weggeven gebeurt in december. Dus we zitten hier niet voor niks. En ik ben in ieder geval van plan om alles wat zo versnipperd door het jaar heen, weet je wel, wat je maandelijks geeft aan doelen, om dat ze op een rijtje te zetten. Mm-hmm. En dan eens te kijken hoe we ervoor staan. Dat, op een gegeven moment, je moet het ook denk ik gewoon af en toe weer eens even optellen. En dan kijken of waar er nog wat bij kan. Ja. Dus dat was ook wel van plan.
Ik ga zelf ook eens kijken op effectief doneren. Dat vind ik wel passen bij wetenschapspodcast. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, René Bekkers, hoogleraar filantropie. En Paul Smeets, hoogleraar filantropie en duurzame investering aan de Universiteit van Amsterdam. En tenslotte dank aan mijn collega, wetenschapsredacteur Margriet Oostveen. Mijn naam is Tony Mudde. Volgende week maandag zijn we er weer met een geheel nieuw onderwerp. En ik kan alvast influisteren wat het is. Dan gaan we even muzikaal doen. Dan hebben we namelijk de Top 2000 en daarvan gaan we een paar nummers muzikaal en wetenschappelijk fileren samen met een muziekwetenschapper. Wordt hartstikke leuk. Tot dan.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij je doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn en dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, kijk maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.